Gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig woord in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. En de schriftlezing vindt u in hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 19. Dus we beginnen in hoofdstuk 1 vanaf vers 19 en lezen door in hoofdstuk 2 tot en met vers 7. Openbaring 1 vanaf vers 19. Waar Johannes op Patmos de volgende opdracht krijgt. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat ze apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen, en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastig bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werkende Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij hebben vanmorgen geen brief van Zijne Majesteit de Koning gelezen. Maar we hebben een brief gelezen van de Allerhoogste Majesteit. Een brief van de Koning der Koningen, de Heere der Heren. Een brief van de Koning der Kerk aan zijn gemeente. Een brief waar niemand omheen kan. En met Gods hulp willen we deze brief overdenken. Als tekst van de prediking willen we dan nemen het vierde vers. Openbaring 2 vers 4 waar we lezen, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gemeente, boven de preek hebben geschreven, doch de meeste van deze is de liefde. Een viertal aandachtspunten, in de eerste plaats staan we stil bij een compliment. In de tweede plaats bij een klacht. In de derde plaats bij een opwekking. En ten vierde bij een bemoediging. Doch de meeste van deze is de liefde. Een compliment, een klacht, een opwekking en een bemoediging. Gemeente, enkele weken geleden vond in onze gemeente kerkvisitatie plaats. De gewone periodieke visitatie. Een goede zaak. De landelijke kerk die omziet naar de verschillende gemeenten om mee te leven met het geestelijk wel en wee in de verschillende gemeenten. Vanmorgen zo zouden we kunnen zeggen, vindt ook kerkvisitatie plaats. Maar het is nu de koning van de kerk zelf die zijn ogen laat gaan over de gemeente. Want Johannes moet een brief schrijven namens de koning der kerk. Namens de Heer Jezus Christus, gericht aan Efeze in de eerste plaats. We zouden Efeze een moedergemeente kunnen noemen. Efeze, een grote havenstad in de Romeinse provincie Azië. Ik heb al gelezen dat er toen de tijd ongeveer wel 300.000 mensen gewoond moeten hebben. Een grote stad en ook een afgodische stad. Zeer afgodisch. De stad van Artemis. Met een grote tempel voor Artemis, een van de 7 wereldwonderen. En daarin dat grote beeld van Diana, waarvan we lezen in de Handelingen der Apostelen, waarvan men geloofde dat dat beeld vanuit de hemel neergedaald was op de aarde. Efeze, in die stad, in die zeer afgodische stad, daar is een grote christelijke gemeente ontstaan. Waar ook bekende voorgangers aan verbonden zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan Apollos. Of denk aan Timotheus, de geestelijke zoon van Paulus. En ook Paulus zelf heeft deze gemeente gediend. Hij is er 2 of 3 keer geweest tijdens zijn zendingsreizen. En op enig moment is hij er zelfs langere tijd ook gebleven. We schatten zo in 2 tot 3 jaar, blijkbaar had hij een warm hart voor deze gemeente. Want als later Paulus in de gevangenis zit te Rome, dan schrijft hij ook een brief aan de gemeente van Efeze. En die brief vinden wij ook in onze Bijbel terug. Een brief waarin hij schrijft over het wonder van Gods genade. Zoals dat zichtbaar geworden was in Efeze. Daar waren grote wonderen gebeurd. Daar kunnen we bijvoorbeeld van lezen in Handelingen 19. In deze afgodische stad is het evangelie door Paulus verkondigd. En velen kwamen tot bekering. We lezen daarvan in Handelingen 19 dat het woord Gods wies. En het kreeg ook de overhand in Efeze. Wat een wonder. Zij die in hun eertijd dood waren door de zonden en de misdaden, zijn in Christus levend geworden, levend gemaakt. Paulus heeft dus de gemeente gediend, maar ook Johannes heeft de gemeente gediend. Hij heeft de gemeente gediend totdat hij verbannen werd naar dat eenzame eiland Patmos in de Egeïsche Zee. En als hij daar dan is, dan krijgt hij opdracht van de koning der kerk om een brief juist aan deze gemeente te schrijven. En Johannes die moet schrijven wat hij gezien heeft. Hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En dan schrijf aan de engel der gemeente die te Efeze is. Een brief van de levende Christus aan zijn gemeente, waarin de Heer Jezus zichzelf bekend maakt als die koning die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Hier wordt dus gesproken over de rechterhand van de Heere Jezus. De rechterhand van God. Waarom? Nou, de rechterhand is in de Bijbel een symbool van grote kracht. We zingen het toch zo graag? Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar kracht de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Nou, in die sterke rechterhand, daar zien wij 7 sterren. En we zijn de schriftlezing vanmorgen begonnen in vers 19. En dat heb ik natuurlijk niet zomaar gedaan. Want vanuit vers 20 kunnen we leren dat hier gedacht wordt aan de dienaren. De dienaren die in Christus hand zijn, als instrumenten in zijn hand, die uitgezonden worden om de boodschap van het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. En hij zendt ze waar hij wil en wanneer hij wil. Mensjes uit het stof verrezen, zo schreef Calvijn. Waardoor de Heere zulke grote dingen wil doen. Ze zijn als een ster. Nee, geen filmster. Ook geen popster. Maar een leidster. Een leidster. Leidster. Om tot Jezus te leiden. Zoals eens die ster de wijzen uit het oosten bracht bij de kribbe van Bethlehem. Zo ook. Is dat de opdracht van een dienaar van het evangelie, om zijn hoorders als bij de hand te nemen en ze te brengen bij het kruis. Om ze de Christus voor ogen te schilderen. Dat is de roeping. En als hij dan in ons leven zich openbaart, ja, dan moeten de sterren ook weer verbleken. Waar de zon op gaat, daar verbleken de sterren, want het gaat om hem. Tegelijk, waar ligt er ook een troost in het beeld? Juist ook voor de dienaren van het evangelie. Als we dan in zijn handen liggen, dan houdt hij zijn dienaren vast en dan zal ook niemand ze uit zijn hand rukken. Dan hoeven Gods knechten niet te vrezen. Dan wil hij ze nog gebruiken. Wat een voorrecht ook. Te dienen in de wijngaard van de Heere. Dan wil hij ze gebruiken als rovers van de hel. En dan zal hij zijn naam ook laten schitteren door middel van hun dienst. Hoe gebrekkig die dienst ook is in eigen oog en voor eigen beleving. Gemeente Christus, hij houdt de zeven sterren in zijn rechterhand. Maar we lezen ook van hem dat hij wandelt tussen de gouden kandelaren. En dan vanuit vers 20... kunnen we ook leren dat het bij die gouden kandelaren gaat om de gemeenten. Inderdaad, het is de koning der kerk die zijn ogen laat gaan over de gemeenten. En nu is de gemeente van Efeze als een kandelaar, als een gouden kandelaar in een stikdonkere wereld. Ze komt immers samen bij de lamp van het woord. En ze mag dat licht ook verspreiden. Zelfs in een zeer afgodische stad als Efeze. En Christus wandelt tussen die gouden kandelaren. Hij doet zijn ronde, zou je kunnen zeggen. Door de gemeentes. Hij let erop of de lampen wel helder branden. Of er wel olie is in de vaten. En misschien moeten sommige lontjes ook wel geknipt, gesnoeid worden. Hij weet wat nodig is. Hij weet het precies, want zijn ogen zijn als een vlam vuurs. Hij ziet niet alleen de buitenkant, maar hij let juist op het hart. Hij peilt heel diep. En zodoende kan hij ook trefzeker de vinger leggen bij de zere plek. Hij vergist zich namelijk nooit. Wij mensen zien aan wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan. Nou, de gemeentes van Klein-Azië krijgen dus kerkvisitatie van Christus zelf. En we luisteren met aandacht naar dat wat de Heere te zeggen heeft. Tot de gemeente van Efeze en ook tot ons vandaag de dag. En dan horen we uit de mond van hem die eeuwig leeft. Ik weet uw werken. Uw arbeid en uw lijdzaamheid. Ja, dan willen we natuurlijk weten. Als de Heer Jezus zegt, ik weet uw werken. Om wat voor werken gaat het dan? Denkt hij dan aan goede werken? Of juist aan boze werken? Nou gemeente, in de eerste plaats hebben we gezegd een compliment. Want als de Heer Jezus het hier heeft over werken, dan zegt hij blijkbaar niet zonder meer, wat daar in Efeze gebeurt, dat is allemaal niets anders dan activisme en vleeselijke inspanning. Nee, dat niet. Ik weet uw werken, want er staat bij uw arbeid. Een woordje dat verwijst naar dat wat energie kost, waar je je voor in moet zetten. Als er wat gebeuren moest in de gemeente van Efeze, dan werd er nooit tevergeefs een beroep gedaan op de gemeenteleden. Een project, maar ook een zendingsavond en een gemeenteavond. Ze werden druk bezocht. Daar gebeurde van alles in Efeze. Echt een bruisende gemeente, zouden wij zeggen. Arbeidzaam. En het tweede woordje, leidzaamheid, dat vertelt ons dat men daar ook in volhardde. Daar gebeurde wat. Het was geen ingezonken boel in Efeze. En ook als het niet allemaal vanzelf ging, nee, ze gooiden het bijltje er niet zomaar bij neer. Ook als ze moesten lijden omwille van het evangelie, dan liepen ze daar ook niet voor weg. Want als wij die woordjes arbeid en leidzaamheid wat nauwkeuriger gaan bestuderen, dan wordt het ons ook duidelijk waar de Heer Jezus in de eerste plaats aan gedacht heeft. Die woordjes worden namelijk uitgewerkt in deze brief. Want waar bestond dan die geestelijke activiteit vooral uit? Nou, zegt de Heer Jezus, dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, maar hebben ze leugenaars bevonden. Daar in Efeze werd niet alles zonder meer voor zoete koek geslikt, zou je kunnen zeggen. Heel bijbels trouwens wat er gebeurde. De geesten werden beproefd of zij uit God waren. En als dat niet zo was, dan werd hen de kansel geweigerd. Daar in Efeze kregen valse predikers geen voet aan de grond. Let erop, de gemeente wordt niet geprezen omdat ze zo tolerant zou zijn. Het lijkt een beetje een modewoord te worden, tolerant. Zij. Maar nee, gemeente. Het gaat om waarheid of leugen. Dat wisten ze heel goed in Efeze. Dominees die een vreemde leer brachten, die kwamen er niet in. Die kregen geen platform. Nee, een dominee werd niet vals genoemd als hij niet vriendelijk genoeg was. Of als hij niet aansprekend genoeg kon preken. Maar ze beproefden zo'n apostel. Of het wel naar het woord was wat hij zei. En dat is belangrijk. En als het dan duidelijk werd dat ze in plaats van met een leidster, met een dwaalster hadden te maken, dan draaiden ze er niet omheen. Maar dan werden die valse apostelen ontmaskerd als wolven in schaapsklederen. En dat moeten we doen, zeker als we deel uitmaken van de kerkraad, om wachters op Sions muren te zijn. We mogen het niet accepteren als het woord van God, dat heilig woord van God, verdraaid wordt. Of op de snijplank gelegd wordt van de wetenschap van vandaag de dag. Als het gaat om historische kritiek, bronnenkritiek. Aan de andere kant mogen we het ook niet accepteren als het evangelie ingesnoerd wordt, terwijl het uitgaat naar iedereen en naar alle orders. Altijd het woord van God ernaast leggen. Het moet zuiver verkondigd worden. Inderdaad. De Heer Jezus ging ook niet zoetsappig om met schriftgeleerden en fariseeën. Toch? Valse leer moet veroordeeld worden. Al kost het ons zelfs de kerk. Nou ja, je zou aan 2004 kunnen denken. Het ging ons toch om schrift en belijdenis toen. We moeten toch de dwaling buiten de deur houden. Dat is toch een opdracht. Om te bewaren het pand, het goede pand dat ons toebetrouwd is,
Nou, dat gebeurde in Efeze. Zeker, ze waren voor de oude, beproefde waarheid, zou je kunnen zeggen. En ze waren ook leidzaam in de goede zin van het woord. Ook dat wordt in uitgelegd. Dat kwam namelijk daarin openbaar, dat ze verdragen hebben en geduld en om eens naams wil gearbeid. En zijn niet moede geworden. Dus ook als dat lastig is, als dat ongemak oplevert, ze worden niet moe van het werk des Heren. Ook als de golven van tegenstand over hen heen spoelen, ze stonden voor hun zaak. Een compliment. Want de gemeente van Efeze is als een rots in de branding van de tijd, zou je kunnen zeggen. Zo heeft de Heere veel goede dingen te zeggen over de gemeente van Efeze. Confessioneel klopt het plaatje helemaal. Het gaat in die gemeente zoals het hoort. Een voorbeeldgemeente. Een compliment, mijn eerste gedachte. Maar nu volgt er toch ook een klacht. Want ik lees namelijk in de tekst die we ook gelezen hebben, maar ik heb tegen u. Maar ik heb tegen u. Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, dat zouden we misschien niet verwacht hebben. Na het compliment. De Heere begint met het positieve, dat is trouwens ook heel erg wijs. Zo werkt het toch altijd. Ook in de opvoeding bijvoorbeeld. Begin maar met het positieve. Maar vervolgens dan toch ook wel even dat negatieve puntje noemen. Zo gebeurt het hier ook als het ware. Heel pedagogisch zou je kunnen zeggen. Dit heb ik tegen u. Want wat heeft de Heere dan tegen deze gemeente? Zijn ze het spoor daar helemaal bijster geraakt? Nee, gelukkig niet. Maar we steken wat dieper af nu. We letten nu niet alleen op de buitenkant, maar we letten nu vooral op het hart. Er is blijkbaar wel iets gaande in deze gemeente. Een tendens. Je ziet het niet zo op het eerste gezicht. Maar de koning der kerk, die ziet het. Want in het begin, toen waren hun harten brandende voor de goede zaak. Wat ze deden, dat deden ze met hart en ziel. Ze waren er helemaal vol van. Ze wandelden in Christus. En dat was hun tot grote blijdschap. En uiterlijk veranderde er niets. Maar het vuur brandde steeds minder fel. Er ging een andere wind waaien in de gemeente. Een koude, kille wind, inderdaad. Er worden nog wel gebeden uitgesproken, maar of ze ook echt bidden? Dat is wat anders. En de gemeentezang, jazeker, dat klonk nog net zo massaal als voorheen, maar of ze ook echt zongen? De liefdegeur ging ontbreken. Je moest wel scherp opletten om dat te ontdekken, want ze waren dus inderdaad nog rechtzinnig genoeg. Alles gebeurde, omdat het zo hoorde. Maar het was anders dan 30 jaar geleden, toen Paulus kwam en het evangelie ging preken. Toen ze vanuit de duisternis van het heidendom geroepen werden tot het licht. Toen ze afrekenden met alles wat te maken had met magie, afgodendienst, toverij. Toen hebben ze van harte afscheid genomen van de wereld. Het vuur brandde in vele harten. En was het ook niet zo tijdens de begintijd van de gereformeerde kerk in ons land? De brandstapels rookten, maar het vuur van de geest brandde ook in vele harten. En er werd getuigd van wie de Heere voor hen was. In die tijd zijn die prachtige gereformeerde belijdenissen schriften ontstaan, die we graag hoog houden. En nu, hoe zit dat nu vandaag? Kijk, de stukken die liggen er nog wel. Maar waar is het vuur? Laat het liefdevuur niet doven. Een levensgroot gevaar. En dan kom ik wat dichterbij. Want wat dan tegen de kerk gezegd kan worden en wat tegen de gemeentes gezegd kan worden, dat geldt misschien ook wel voor u of voor jou persoonlijk, weet je nog? Het is misschien alweer even geleden, toen die eerste tijd. Toen alles veranderde. U weet het zeker, het was de Heilige Geest die u de ogen opende. En u wist, ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. En u zocht de Heere in uw zielsverdriet. U kon hem niet laten gaan. En met uw nood, uw zondenood, kwam u aan de voet van het kruis. En mocht u door het geloof op de zaligmaker zien. En u ging steeds meer heerlijkheid in hem zien. Hij was al uw liefde waardig. Je zocht hem met verlangen. 'S morgens, maar ook 's avonds en overdag. En nu? Toen was de zonde je grootste vijand. En niets was je liever dan aan zijn voeten zitten. En nu? Ja, je hebt misschien meer kennis verkregen in de loop der jaren. Dat zal waar zijn. Je bent niet van mening veranderd, integendeel. Maar brandt het vuur nog wel? Toen kon je je mond niet houden. Als het ging om hem. Je sprak van hem, want dat was al je liefde waardig. En nu? Want als er geen liefde meer is, dan is het geloof ook dood. Toch? Hij let op het hart. Als je net getrouwd bent, misschien zijn er in ons midden die dat kunnen beamen, dan ben je de koning te rijk, als het goed is. Wat is het fijn? En wat is het goed samen? Maar de jaren verstrijken en als dan alles alleen maar gewoon is en wordt. En er is geen liefde meer, ja zeker. In een huwelijk mag men kijven, maar de liefde die moet toch blijven. Er moet toch ook liefde zijn. Als ze dan tegen mij zeggen, ja het is allemaal zo gewoon dominee, dan maak ik me zorgen. Toch? Als de bruid van Christus haar bruidegom niet meer bemint, dan gaat het goed. Dan gaat het niet goed. Als haar hart niet meer naar hem uitgaat, dan gaat het fout. Dan zegt vanmorgen de grote bruidegom, dit heb ik tegen u. De Heer Jezus heeft zijn gemeente beloofd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleiding der wereld. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar als dan Christus zelf zegt, zie, dit heb ik tegen u. Als je man of vrouw tegen je zegt, ik heb wat tegen je. Dan wil je toch weten, wat? Dan kun je toch niet gerust gaan slapen. Dan zou ik het eerst willen weten. Wat heb je dan tegen me? Want het is nogal wat hier staat. Maar dit heb ik tegen u. Nou, wat is dat dan? Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Want vergeet het niet, de meeste van deze is de liefde. Je kunt het vuur uit je schoenen lopen voor de kerk. Maar hoe is het met de liefde? Je kunt o zo voor de oude waarheid zijn en o zo rechtzinnig. En je kunt o zoveel activiteiten ontplooien. Maar als de liefde er niet is, 1 Korinthe 13. Dan ben je als een klinkend cymbaal en een helluidende schuil. Dan maak je veel kabaal, maar het is niet om aan te horen. Want zonder de liefde is het niets. Dan zijn we niets en dan is het niets. Maar wat is nodig dan? Als dat nou zo is, wat is nodig dan? Gemeente, de Heere wijst ons niet alleen op de kwaal, maar hij wijst ook het medicijn. Hij wijst ook aan wat nodig is. Gedenk dan Zo moet Johannes schrijven aan de gemeente van Efeze. Gedenk dan waar gij uitgevallen zijt. Gedenk dan aan die eerste liefde. Denk eens terug aan die witte broodsweken. Denk eens terug aan de zangtijd. Toen het zo goed was. Het is de Heer Jezus die zijn bruidskerk herinnert aan die eerste tijd. Weet je nog? Je stond op de rots, vast en onbewegelijk. En koning Jezus was alles voor je. Je wil was in zijn wil als het ware verslonden. En niemand begreep je misschien. Ze zagen je als een fundamentalist, zou best kunnen. Maar het deerde je niet. Je leefde dicht bij God. Gedenk dan waar gij uitgevallen zijn. Alsof je eerst heel hoog zat. Ja, dominee, niet zo hoog. Nou, wat is hoog? Toen leefde je dicht bij God. Dicht bij het hart van God. Wie heb ik nevens u omhoog? Was het toen zo? En nu? Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zo dicht bij God leven. En dan nu? En dan nu zo laag gevallen, inderdaad. Gevallen, zoals een vogeltje uit een nest gevallen is. En het ligt daar vleugellam op de grond. Ja, dan moet u vanmorgen niet tegen me zeggen. Ja, maar dominee, zo gaat het nu eenmaal in het leven van Gods kinderen. De dagen der duisternis, die zullen vele zijn. Geen vrome smoes. Wat hier geschreven staat, is van de koning zelf. En de koning zegt, het is schuld. Het is schuld. Je moet terug. Zo is niet gezond. Zo is het niet gezond. Het leven met mij. Denk eens terug aan hoe het toen was, toen je 's morgens wat eerder opstond. De wekker. Die werd misschien bewust wat vroeger gezet. Om nog wat tijd over te hebben. En met Gods woord bezig te zijn. Om je knieën te buigen. En je ging echt niet naar bed voordat je werkelijk je knieën gebogen had en de Heere aangeroepen had. Er was zo nabij leven. Het lag allemaal zo teer. Je vroeg bij alles, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu, hoe is het nu? Gedenk waar gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe die eerste werken. Want misschien vraagt u zich af, ja, ik heb het vanmorgen ook meegezongen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Maar nu, heb het er maar niet over, dominee, het doet zoveel pijn. Dan zegt de Heer Jezus, bekeer u, je moet terug. Je bent afgedwaald, keer terug op je schreden. Werp je opnieuw aan zijn voeten. Net als toen, doe de eerste werken. Nee, niet vanuit een bepaalde plichtmatigheid zoals het nu gebeurt. Want de werken waren er wel. Maar doe het van binnenuit. Gedreven door de liefde. Want anderen zien het verschil misschien helemaal niet. Als anderen naar u kijken, dan denken ze, nou, hij of zij is toch al jarenlang een kind van God. Respect voor, hoor. Zeker. Niks op aan te merken. Maar als de Heere dan de blik naar binnen werpt en we worden eerlijk gemaakt en we krijgen ogen in onze ziel om te zien, dan zeggen we, ze moesten eens weten. Ze moesten eens weten. Het is allemaal zo opgedroogd. Het is zo koud geworden. Het is zo kil in mijn leven. En God is zo ver weg. Let dan op dit woord van de levende Christus. Bekeer u. En doe die eerste werken. Dan is dit een oproep die in de eerste plaats gericht is aan de gemeente van Efeze. Maar ze wordt dan vanmorgen ook persoonlijk. Als dit woord tot u en tot jou komt, bekeert u. Dat betekent niet redeneren. Want waar wij gaan redeneren, daar houdt het bekeren op. reken daar maar op. Maar bekeert u, dat betekent opnieuw op je knieën. Hem niet laten gaan, tenzij hij u zegent. Dat betekent opnieuw geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Dat betekent het woord moet weer open. Dat betekent knieënwerk. Daar worden we op gewezen. Hem zoeken, niet alleen voor de mensen, niet alleen op die tijden die daarvoor bestemd zijn, inderdaad op zondag als we naar de kerk gaan, maar vooral ook in de binnenkamer. Want anders is daar een ernstige waarschuwing. En zo niet, ik zal u haastig bijkomen. Want gemeente, als het dienen van God alleen maar bij formaliteiten blijft, en als het vuur dan niet meer brandt, maar steeds verder gaat doven, dan trekt de Heere zich terug. Daar staat hij. En dat is het ergste wat een kerk, wat een gemeente kan gebeuren. Dan zal hij de kandelaar van zijn plaats weren. Ja, maar dominee, God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat is waar. Dat is eeuwig waar. God zal zijn gemeente hebben, tot op de jongste dag. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd een gemeente hier in de Hoekse Waard zal zijn. Hier in Oud-Beierland. Dat is nog wat anders. Die garantie is ons niet gegeven. Ga maar eens op reis naar dat wat er over is van Efeze bijvoorbeeld. In Turkije. Ruïnes zijn er over. Dus inderdaad, de Heere kan zijn kandelaar ook wegnemen uit ons land. Ben je er wel eens bang voor? Je staat niet dat de Heere zijn kandelaar zal uitblazen. Nee, dat gebeurt niet. Het licht van het evangelie zal blijven branden. Maar hij kan wel die kandelaar weren van hier. Verplaatsen. En als je dan de berichten wat volgt en je hoort dan wat er bijvoorbeeld in derde wereldlanden gebeurt. Of in een land als China. Hoe de kerk daar groeit, dat er duizenden per dag tot bekering komen. En in ons land worden de kerken gesloten en gesloopt. Hoeveel mensen gaan er nog op zondag naar de kerk? Procentueel gezien, als het gaat om de bevolking van ons land. Worstelt u daar wel eens mee in de binnenkamer? En wat krijg je dan als Gods woord dicht blijft? Ja, dan krijg je inderdaad dat er voorstellen komen van de regering, waarvan je denkt, het is bizar. We moeten elkaar nu gaan helpen. Doodgaan? Stervenshulp? Wat is dat voor een rare term? Stervensgenade hebben we nodig. Zalig zijn de doden die de Heere sterven. Maar stervenshulp? Vreselijk. Hoe komen we zo ver, zo diep weggezonken? Is het niet omdat wij dat woord van God verworpen hebben? Als wij dat woord van de Heere verworpen hebben, wat wijsheid zullen we dan nog hebben? Als de Heere toch zijn kandelaar geheel zou wegnemen, wat zou er van ons land terechtkomen? Worstelt u daarmee, Heere, neem uw kandelaar toch alsjeblieft niet weg. En dan tenslotte. Want wat is de Heere wijs en wat is de liefde van Christus groot, ook naar zijn gemeente toe. Want zo eindigt hij deze brief niet. Nee, de brief eindigt niet negatief. Maar met een woord van bemoediging. Want dan horen de Heer Jezus zeggen, dit heb gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat. De welke ik ook haat. Een teken van hoop zou je kunnen zeggen. Als je naar de gemeente keek, dan wist je, er is nog wel verschil tussen de wereld en de gemeente. Want die Nicolaus, wie was dat dan voor een man? Wat wordt hij bedoeld? Nou, als je de brief van Pergamus leest, dan gaat het over Biliam. En Nicolaus, dat betekent iemand die anderen verleidt. En wat deed nu Biliam in de woestijn toen het volk van Israël in de woestijn verkeerde? Toen heeft hij geprobeerd, en het is hem nog gelukt ook, om het volk te verleiden tot afgoderij. Dat zijn de werken van de Nicolaïten. De gemeente verleiden tot afgoderij, tot wereldgelijkvormigheid, om maar mee te doen. En dan zegt de Heere, de werken van de Nicolaïten die ik haat. Blijkbaar is het heel christelijk om te haten. Wonderlijk eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Enerzijds, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Maar dan gaat het over de liefde tot God. Maar ze haten nog wel de werken van de Nicolaïten. Ook dat hoort erbij. Ik haat ze ook, zegt Christus. Haat? Is dat christelijk dan? Ja, de zonde haten. En de zondaar liefhebben, toch? De werken van de Nicolaïten. God haat de zonde. Haat jij de zonde ook? Vooral de zonde die in je woont. O God. Of top je daar nooit mee? Ga je daar nooit gebukt onder? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want ik zondig nog steeds. Heren, straks niet meer. Dan mag ik u volmaakt bedoelen. Als ik in uw hemel kom. Waar geen onreinheid zal zijn. Maar waar gij zult zijn, alles en in allen. Dus een bemoediging, een teken van hoop zou je kunnen zeggen. Er was nog verschil tussen de wereld en tussen de kerk. En dan gaat Christus verder. Een heerlijke belofte zou je ook kunnen zeggen. We worden niet moedeloos naar huis gestuurd. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint. Dat wil zeggen, die in de leer van Christus blijft. Die zijn voetstappen drukt. Die het kruis achter hem draagt. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Gemeente, jongelui, we zijn een gemeente buiten het paradijs. Toch? De weg naar de boom des levens, die is voor ons mensen afgeschermd. Paradijs zijn we kwijtgeraakt. Er is een nieuw paradijs. Wat een wonder, hè? Wij hadden er een streep onder gezet. Maar God heeft er een komma van gemaakt. Er is een vervolg. Je kunt weer een plaats krijgen in het paradijs om te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Om te drinken uit de bron van levend water. Klaar als kristal. Het kan weer. Dominee, hoe kom ik daar dan in dat paradijs? Niet anders dan op de wijze zoals ook de moordenaar daar kwam. Hij hing naast Jezus. Hij zei. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat had hij van God geleerd. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat heeft hij van God geleerd. En toen het gebed, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei, heden. Vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Het paradijs voor zo één, ja. Zo groot is nou zijn liefde. Niemand kan vanmorgen zeggen, ja, maar wacht even, ik heb het verbond gemaakt. Voor mij kan dat niet meer zijn. Voor hem kon het. En er staan nog veel meer van die voorbeelden in de Bijbel. Er is namelijk genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Wat een wonder, hè? Wat een heerlijke brief dan. De weg naar de zaligheid wordt ons nog gewezen in deze laatste versen, in deze laatste regels, voordat er een punt achter de brief geschreven gezet is. Wat een wonder. Zou je daar dan ook willen zijn? Waar de Heer Jezus is. Waar alles goed is. Waar alles volmaakt is. En als u hem dan mag kennen, wat zijn we dan vaak dwaas? Als we dan toch zo weer in de wereld opgaan. Als we de Heere vergeten. Als zijn woord gesloten blijft. Dan is er een vermaning vanmorgen. Dit heb ik tegen u. Neem het mee naar huis. Breng het in de binnenkamer. Dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Het gaat om liefde inderdaad. We worden door het geloof zalig. Maar het geloof is door de liefde werkzaam. Het kan niet uitblijven. Als je werkelijk in Jezus gelooft tot zaligheid, dan krijg je hem lief. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Wat is dat belangrijk? Hem lief hebben. Jezus vroeg aan Petrus, hebt gij mij lief? Toch? Lief, heb je hem lief. Kun je de Heer niet meer missen? En straks is het geloof niet meer nodig. Dan zal de hoop vervuld zijn. En de liefde volmaakt. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Amen. We gaan dat zingen. Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief. En wat dan verder volgt. 116 vers 1.